Romeinen hoofdstuk 13. Daar staat: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze der goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares, een wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want ze zijn dienaars van God in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander liefde hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover. In hoofdstuk 12 hebben we gezien dat de apostel spreekt over de verhoudingen tussen de gelovigen onderling, de wijze waarop ze tot elkaar staan. We hebben gezien dat daar gezegd wordt dat het lichaam van Christus nou eenmaal bestaat uit vele leden. En alle leden zijn nou eenmaal niet dezelfde. Er is nou eenmaal verschil tussen gelovigen. Dat is wat in de eerste helft van het hoofdstuk naar voren wordt gebracht. En in de tweede helft worden we opgewekt om vooral met dat verschil te leven. Want zo is het dan toch. Ik weet wel, in de eerste helft van het hoofdstuk wordt gewezen op de verschillende positie die wij als gelovigen innemen binnen de gemeente, namelijk binnen het lichaam van Christus. En in de tweede helft wordt gesproken over eventuele verschillen die er dan ook in de praktijk zijn, waarbij die verschillen die er zijn lang niet altijd een functie hebben binnen het lichaam van Christus. Dat wil zeggen dat niet alle, dat er bepaald niet een gave van God is als iemand, een gelovige, zich gedraagt als onze vijand. Zo ligt het natuurlijk niet. Maar fundamenteel wordt er eerst op gewezen dat er nou eenmaal verschillen zijn. Dat is een duidelijke zaak. En dat wij daar rekening mee moeten houden. En dat het nou eenmaal zo is dat bepaalde zaken behoren tot onze persoonlijke verhouding tot God. En dat geldt voor ons en dat geldt voor anderen net zo goed. Dat wil zeggen dat onze medegelovigen ook geen verantwoording hoeven af te leggen ten opzichte van ons, maar ten opzichte van de Heer. En daar gaat het maar om. En daarom moeten we hen verdragen. Dat is niet anders. Hè? Moeten we mee zien te leven. Dat was hoofdstuk 12. Het eind van hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 trouwens ook komen we daar nog op terug. Maar eerst vinden we in hoofdstuk 13... De wat omstreden uitspraak: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. Enzovoorts. Nu is het zo dat deze verzen, die spreken over de verhouding van de gelovigen tot de wereldlijke overheid, dat die versen nogal eens verkeerd gelezen worden. Dat is nu eenmaal zo. Men leest meestal vaak dingen in de Bijbel die er niet staan. Dat komt nogal eens voor. Ja, ik heb een paar voorbeelden in gedachten, maar die zal ik maar niet noemen. Dat is misschien meteen te moeilijk. Maar ik zal maar gewoon bij dit onderwerp blijven. Dikwijls wordt gesuggereerd namelijk alsof de schrift zou zeggen dat alle ziel de machten over haar gesteld gehoorzamen moet. En dat is niet wat er staat. Dat kan trouwens ook niet. Dat kan er trouwens niet staan. En staat er dan ook inderdaad niet. Er staat: alle ziel, en let wel, dit wordt geschreven aan gelovigen, alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen. In de eerste plaats staat er het woord ziel. En ziel is de aanduiding van de oude mens. We hebben er ook wat moeilijks van gemaakt, daar hebben we al eerder over gesproken. Maar ik blijf bij de Bijbelse gedachtegang. In de Bijbel is namelijk de ziel gewoon de mens. Zoals hij gemaakt werd uit de stof der aardbodem. En zoals God daar de adem, de geest des levens in blies. En alzo werd de mens een levende ziel. En ziel is daarom in de Bijbel de aanduiding van de oude mens, de natuurlijke mens. En de uitdrukking natuurlijke mens of natuurlijk lichaam is in het Grieks eigenlijk de zielijke mens of het zielijke lichaam in 1 Korinthe 15. Dus ziel is de oude mens, terwijl geest de wedergeboren mens is, de nieuwe mens. Dat wat uit God geboren is, want dat wat uit de geest geboren is, dat is geest. En als hij dus dat alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen, dan is dat in de eerste plaats al een beperking. Dat betekent dat hooguit onze oude mens aan die overheid onderworpen dient te zijn. Uiteraard niet die nieuwe mens. Dat kan trouwens ook niet, want de machten waar het hier over gaat zijn machten die deel uitmaken van de oude schepping, terwijl de nieuwe mens, dat wat uit God geboren is, dat maakt deel uit van een nieuwe schepping. En dat valt dus niet onder de wereldlijke overheid. Integendeel, dat staat er zelfs ver boven. Uiteindelijk is het zo dat geleerd wordt dat wij een positie hebben aan de rechterhand Gods, in Christus. En dat is heel wat hoger dan de wereldlijke overheid uiteraard. Maar dat is een positie niet in het vlees, maar in de geest. Zie, dat is het verschil. Hier wordt dus gesproken uitdrukkelijk over ziel. En dus over de oude mens. Hier wordt gesproken over de dingen met betrekking tot de oude mens. Zoals wij leven in deze wereld. Kortom, zoals we ons in auto's voortbewegen. En daarom worden we verondersteld te stoppen voor het rode stoplicht. Dat is wat hier dus bevestigd wordt. Dat moet wel. Ondanks dat we een positie hebben in de hemel aan de rechterhand Gods, die ver verheven is boven het niveau van rode stoplichten, is het toch zo dat we verondersteld worden daar toch rekening mee te houden. Dat is wat hier staat. Zie? Alle ziel. De oude mens dus. De nieuwe mens is dat niet. Die kan dat ook niet, want die is onderworpen aan Christus als het goed is. En dat betekent dat de wil van God of de wil van Christus in ons volbracht wordt. En die trekt zich niks aan van de menselijke overheid. En daar ligt het dilemma. Anne van der Bijl, die in de tijd ooit eens zei, ik heb het te horen zeggen. Die zei, als de Bijbel zegt dat de gelovige de overheid moet gehoorzamen. Dat zegt de Bijbel niet, maar het werd zo verondersteld. Als de Bijbel zegt dat de gelovige de overheid moet gehoorzamen, dan betekent dat als de wet zegt dat hij voor het rode stoplicht moet stoppen, dat hij dat ook inderdaad moet doen. En daar houdt het ook ongeveer wel mee op. Zo zei hij dat. Want voor de rest ging het er natuurlijk om dat het toch wel erg nuttig was om Bijbels te smokkelen naar achter het ijzeren gordijn. En dat was in strijd met de wetten van de menselijke overheid, uiteraard. Zie, en daar heb je een dilemma. Dan zal ik me niet bezighouden met de ethiek van het smokkelen, want dat kan Anne van der Bijl ongetwijfeld beter dan ik. Maar het gaat erom wat we hier lezen, hè? Alle ziel. Dus het gaat over de oude mens, voor zover wij hier op aarde zijn. Je weet precies wat ik bedoel, hè? Zoals wij als gelovigen hier op aarde leven, worden wij verondersteld ons te onderwerpen aan de overheid. Nu is dat niks bijzonders, want God verwacht dat van elk mens. Niet alleen van gelovigen, maar ook van ongelovigen. Ik kom er zo nog wel even op terug. Maar dat er van de gelovigen apart gezegd wordt, dat is zo gek nog niet. Juist omdat de gelovigen als eerstelingen van de nieuwe schepping een positie hebben aan de rechterhand Gods die inderdaad veel hoger is. Zie, maar we moeten niet hoogmoedig worden. Bovendien schrijft de apostel aan de Korintiërs dat we nog helemaal niet heersen. 1 Korinthe 4. En dat we dus ons maar een beetje gedijs moeten houden. Hè? Namelijk onderworpen blijven aan de machten die over ons gesteld zijn. Dus ik lees weer, alle, dus geen uitzondering, alle ziel, zij, dat is de wens. Er staat niet, alle ziel moet de machten over haar gesteld onderworpen zijn, maar het is de wens van de apostel, alle ziel, zij de machten over haar gesteld onderworpen. Dus aanvoegende wijs, dat woordje zij, dat kennen we niet meer tegenwoordig, maar dat betekent dat de apostel hoopt dat het zo is, hè? Ja. Dus alle ziel zij, als het even kan, de machten over haar gesteld onderworpen. Die machten zijn er namelijk. Dat woord machten op zich, dat is de vertaling van exousia, dat is Grieks uiteraard. En dat betekent niet zomaar machten, maar dat betekent dat het een ondergeschikte macht is. Het is namelijk een soort macht die men van bovenaf verkregen heeft. Wij noemen dat ook wel gedelegeerde macht. Het is de macht die Jozef had in Egypte bijvoorbeeld. Want die kreeg hij namelijk van hoger hand. Van farao namelijk. Dus dat Griekse woord wat hier vertaald is met macht geeft al aan dat het een ondergeschikte macht is. Het is niet de hoogste macht die er is. Maar het is wat lager. En dat wordt dan ook in hetzelfde vers nog gezegd. Dat staat namelijk achteraan, want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dus het is niet de allerhoogste macht, maar hier wordt gezegd dat wij aan die lagere macht, namelijk die aardse macht, onderworpen zouden zijn. En dan staat er, alle ziel zijn de machten over haar gesteld, onderworpen. Er staat niet gehoorzaam, er staat onderworpen. En dat zijn twee verschillende dingen. Het wordt wel door elkaar gehaald, abusievelijk, maar het is niet hetzelfde. Er staat uitdrukkelijk dat men die machten moet onderworpen zijn. Dat betekent dat in geval men ongehoorzaam is, dat men zich toch overgeeft aan het oordeel wat de overheid over ons zou brengen, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat als we door het rode stoplicht rijden, om wat voor goede reden dan ook. Ik heb eens iemand gekend die reed altijd door het rode stoplicht. Ik zal zijn naam niet noemen omdat het Nico van Eyck was. Maar die reed altijd door het rode stoplicht. Nou niet meer geloof ik, maar vroeger herinner ik me dat wel. En dan had hij de Volkswagen, een kever. En dan had hij het dak openstaan. En dan riep hij halleluja, dan ging zo die hand uit het dak, want daarom moest het dak open, anders kon hij niet halleluja roepen. En zo reed hij door het rode licht en dan zei hij, het evangelie heeft haast. En zo reed hij erdoor. Ja, schilderachtige figuur, hij is dan ook verdwenen, hij is uitgegaan naar het zendingsveld, zoals dat heet, in Zuid-Amerika. Een echte doordouwer was dat, maar ik zal die uitspraak nooit vergeten. Het moet 20, 25 jaar geleden zijn dat ik dat uit zijn mond gehoord heb. Maar zo was dat. Hij reed er gewoon doorheen. Maar dat kun je wel doen natuurlijk. Het is erg onverstandig, moet ik zeggen. He? En gevaarlijk. Niet alleen voor jezelf, maar vooral voor anderen. Dat is natuurlijk het ergste. Wat je met jezelf doet, nou ja. He? Maar het is natuurlijk niet goed te praten. Maar hoe dan ook, als je zoiets doet en je wordt aangehouden, je krijgt een bekeuring, dan moet je ook niet zeuren natuurlijk. Nou, dat is onderworpen zijn. Daar moet je niet gaan proberen te zeggen van laat het voorkomen. En dan komen we met een verhaal van mevrouw was zwanger en die moest naar het ziekenhuis. Want het is allemaal van die oude smoesjes. Hè? Wel bekende overigens. Maar dat slaat natuurlijk nergens. Dan moet je zeggen, nou inderdaad, zo was het. Dus klaar uit. En niet zeuren van ja. En als de politie dan komt en zegt, kijk, hier heb ik een foto dat u er doorheen gereden bent. En zeggen van ja, maar ik ben daarna weer achteruit gereden. Weet je wel zo. Dat zijn ook oude verhalen. Hè? Kijk. Dat is maar een simpel voorbeeld natuurlijk, maar het maakt wel duidelijk waar het om gaat. Dat men de overheid niet altijd gehoorzaamt, dat kan best wezen, maar daarom kun je wel onderworpen zijn. Je afhankelijk stellen van die overheid. Zo is dat gewoon. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Ik wil er wat toelichten aan de hand van de paar andere schriftplaatsen die over hetzelfde onderwerp spreken. En die dezelfde dingen zeggen. Dat is in de eerste plaats Titus 3... Titus 3, vers 1. Daar staat: vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. Onderdanig zijn, dat is gewoon hetzelfde als onderworpen zijn hoor. Ondergeschikt zijn namelijk. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. En daarna staat er dat zij hun gehoorzaam zijn. En dan dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Maar het klopt niet. Want als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan zult u zien dat het woordje hun schuin gedrukt staat. Dat betekent dat de vertalers dat ertussen hebben gezet. Dus die hebben ervan gemaakt dat zij hun gehoorzaam zijn. Die zeggen, vermanen dat ze aan de overheden en machten onderdanig zijn, comma, dat zij hun gehoorzaam zijn. Maar dat staat er niet. Er staat, vermanen dat ze aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen dat ze luisteren, in het algemeen. Niet aan de overheden en machten, maar in de eerste plaats aan Titus zelf bijvoorbeeld. En vervolgens dat zij tot alle goede werk bereid zijn. En dat ze niemand lasteren, geen vechters, maar bescheiden zijn enzovoorts. En het moet duidelijk zijn dat de apostel maar één kort zinnetje besteedt aan de verhouding tot de overheid. En daarna gewoon spreekt over de verhoudingen binnen de gemeente. Want daar werd deze Titus dan ook mee belast. Dus er staat gewoon, vermaan hen dat ze aan de overheden en machten onderdanig zijn. En dat zij gehoorzaam zijn staat er ook. Maar er staat niet dat ze gehoorzaam moeten zijn aan de overheid. Dat kan natuurlijk nooit. En dat staat hier dus ook niet. De vertalers hebben het ervan gemaakt. En dan ga ik naar een andere schriftplaats waarover hetzelfde onderwerp gesproken wordt. Dat is 1 Petrus. De eerste brief van Petrus. Daar staat in vers 13 van 1 Petrus 2... Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Kijk, en er staat weer niet, zij dan alle menselijke ordening gehoorzaam. Er staat uitdrukkelijk onderdanig. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning, als de opperste machthebbende, het zij de stadhouderen, zijn plaatsvervangers zijn dat dan, hè? Als die van hem gezonden worden, staat er dus achter, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Deze woorden zijn bijna gelijk aan de woorden van Romeinen 13. En er is dus geen enkele tegenstrijdigheid. Niet gehoorzaam, maar onderdanig. Want alzo, zegt vers 15, is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Petrus zegt, geef ze maar geen aanleiding, wees gewoon de overheid onderdanig, dan heb je er verder geen probleem mee. En dat is precies hetzelfde wat de apostel Paulus ook zei in Romeinen 13. Daar kom ik straks op terug, maar ik wil eerst nog even naar Handelingen 4, waar we een voorbeeld vinden van hoe we dit dan hebben te interpreteren. Er waren toen nog geen rode stoplichten, maar er gebeuren wel andere dingen natuurlijk. Dat is Handelingen 4. Waar Petrus en Johannes moeten verschijnen voor de Hoge Raad, voor het Sanhedrin. Omdat ze een openluchtsamenkomst hadden gehouden. En ze hadden geen vergunning aangevraagd. Hè? Ja, dat hoefde toen misschien niet, maar nou ja. Maar dan worden ze voor de raad geroepen en er staat er in vers 18. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Dus ze krijgen de opdracht, Petrus en Johannes krijgen de opdracht, om hun mond te houden. Er is vandaag nog niks veranderd in Jeruzalem hoor. Maar ze moeten de mond houden. En dan staat er vers 19. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij? Ze stellen een tegenvraag. Je weet, dat is typisch Joods, hè? Antwoorden met een tegenvraag. Dat doen zij hier ook. Erg leuk. Oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Dat is de vraag. Zeg het nou zelf maar. Sanhedrin, Hoge Raad. Moeten we u meer gehoorzamen dan God, of niet? En dan komt er geen antwoord, de vraag blijft zo hangen. Want het is een retorische vraag. Het is natuurlijk duidelijk dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. En daarom zeggen ze verder, vers 20, want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Wat leuk is dat nou. En wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Dat is nog eens andere koek dan dat we zo nodig allemaal naar buiten moeten om te getuigen. Hè? Ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb, hè? Zij worden niet gedrongen omdat ze moeten, ze durven eigenlijk niet, enzovoorts. En ze denken, ja, maar we moeten eigenlijk wel, want we zijn christen, dus we moeten getuigen. Nee, ze zeggen, wij kunnen niet anders. Wij kunnen ook niet stoppen. Hè? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En dan, maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe ze hen straffen zouden, om des volks wil, want zij verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. En zo ging dat dus. Ze waren wel ondergeschikt, onderworpen aan de overheid. Maar ze zeiden gewoon terug tegen de overheid, ja, dat vraagt u wel van ons, maar dat kunnen wij niet. Op risico dat ze dus gewoon weer terug de gevangenis in zouden gaan. Maar dat gebeurde niet, ze werden gewoon losgelaten. En dan staat er in vers 23, en zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Ja, dit was geen geheime vergadering dus. Of misschien ook wel, maar ze spraken er gewoon over. Hè? En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden enzovoorts. Dan gaan ze in gebed. En wat er daarna gebeurt, is inderdaad dat Petrus en Johannes gewoon weer gaan prediken. Omdat ze God gehoorzamen. Maar ze zijn de overheid onderworpen. En dat is maar waar het om gaat. Dat is ook precies wat Romeinen 13 dan zegt. Alle ziel zijn de machten overaangesteld onderworpen. Waarom moet dat dan? Waarom staat het er dan zo uitdrukkelijk? Wel, het staat erachter, want er is geen macht dan van God. Nou is dat woordje van een beetje wat merkwaardige vertaling. Er staat namelijk letterlijk, want er is geen macht dan onder God. De vertalers hebben het vertaald als dat die macht dan dus van God afkomstig is. En dat is natuurlijk wel terecht, maar dat is niet precies wat er staat. Er staat, want er is geen macht dan onder God. Dat wil zeggen dat de overheid uiteindelijk gecontroleerd wordt door God zelf. Er staat er ook achter, want er staat de overheid is een ordinantie van God en ze is Gods dienares. De overheid is er om God te dienen. Of zij dat doet, daar zullen we het nog niet over hebben. Dat is nog niet aan de orde. Het gaat erom dat het zo is. Dus, want er is geen macht dan onder God en dus onderworpen aan God. En de machten die er zijn, die zijn onder God, het is precies dezelfde uitdrukking, die zijn onder God geordineerd. En dat is een belangrijk woord. Er staat dus feitelijk dat de overheid door niet in de eerste plaats onder God staat en dus verantwoording heeft af te leggen aan God en niet aan ons. Ja, tegenwoordig hebben ze dat veranderd, maar vroeger was het dan nog zo dat iemand verantwoording aflegde aan iemand die boven hem stond. Tegenwoordig hebben ze dat omgedraaid, geloof ik. Alleen begrijp ik dat niet zo goed. He? Maar normaal gesproken is de overheid Gods dienaresse en het is God die dus de overheid ter verantwoording roept. En wij die onder de overheid staan, wij zijn niet degene die de overheid ter verantwoording kunnen roepen. Anders zouden wij overheid zijn. En zij geen overheid meer. En als zij geen overheid zijn, hoeven wij ze niet meer ter verantwoording te roepen. Bent u daar nog? Goed. Nou. Dus hoe dan ook, de overheid legt verantwoording af tegenover degene onder wie ze staat. Namelijk tegenover God. En daarom staat er, er is geen macht dan onder God. En de machten die er zijn, die zijn onder God geordineerd. Want de overheid is een ordinantie van God. Dat zegt vers 2. Een ordinantie van God. Dat wil zeggen, met een ander Nederlands woord, het is een instelling van God. Het is een orde die ingesteld is. Het is een bepaalde hiërarchische orde. Het is een soort rangorde. Een opklimmende orde vanaf de individuele mens tot God aan toe. Het is een orde die door God is ingesteld en de menselijke overheid neemt een plaats in, een bepaalde plaats in die orde. En dat heeft God zo gewild en daarom is de overheid een instelling van God. Hoort u wat ik nu zeg? Ik zeg niet dat de verkiezingsuitslagen door God bepaald zijn. God doet niet mee aan verkiezingen. Ja, wij misschien wel, dat geef ik niet, maar daar hebben we het nou niet over. Maar God in elk geval niet. Dat wil zeggen dat die hele discussie over of deze overheid die wij hebben nou eigenlijk door God is ingesteld helemaal niet aan de orde is. Het gaat om het principe dat een nationale overheid een instelling is die niet door het volk is uitgevonden, maar door God zelf. Dat zijn we een beetje verleerd, maar dat heeft te maken met wat wij dan noemen de tweede bedeling. Namelijk de huishouding of bedeling van het menselijk bestuur. Dat is die bedeling die begon bij Noach, of na Noach, en die tot vandaag aan de dag nog steeds voortduurt. Dat moeten we goed begrijpen. Want in de dagen van Noach werd inderdaad de menselijke overheid ingesteld. Voor die tijd, voor de zondvloed was dat er niet, na de zondvloed was dat er wel. Voor die tijd bestond de mensheid uit enkelingen, individuele mensen. Ja, het waren er misschien wel veel, maar ik bedoel, het waren allemaal afzonderlijke mensen. Adam, Seth, Enos, Kenan en noem maar op, hè. Enoch wandelde met God, staat erover, enzovoorts. Ik bedoel, ze hebben allemaal een eigen verhaal. Maar er is geen verdeling in volkeren. Volkeren bestonden niet voor de zonvloed. En dus ook geen bepaalde landsgrenzen. En dus ook geen nationale overheden. Er bestonden geen natiën, dus ook geen nationale overheden. Laat staan nationale wetten. Het punt is dus dat pas na Noach de mensheid geplaatst werd onder een menselijke overheid. Er staat er ook in Genesis, er staat wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Wij korten dat meestal af. Wij zeggen, wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Maar dat staat er niet. Er staat, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Want het punt is dat de mens heerschappij zou hebben. En daarom worden mensen aangesteld om over de mens te regeren. En vandaar dat de mensheid daarna, dus na Noach, verdeeld wordt in volkeren. Je krijgt dan ook prompt in Genesis de opsomming van de 70 volkeren daar. Die verdeeld worden over de aarde in de dagen van direct na de torenbouw van Babel. Zie, daar heb je de instelling van die volkeren met hun eigen land en met hun eigen overheid. En daar gaat het om. De overheid is dus een instelling, een ordinantie van God. En dat is zo sinds de zonvloed. Zie? En dan vragen we niet over, gaan we niet vragen welke overheid dan wel. We hebben het gewoon over de nationale overheid. De koning, zal ik dan maar zeggen. Of hoe het dan tegenwoordig maar heten mag. Want ze hebben het een andere naam gegeven. Maar in de praktijk is het toch allemaal hetzelfde. Hè? Maar het gaat gewoon om de nationale overheden. En daarvan zegt de apostel hier dus, het is een ordinantie van God. Het is een macht die onder God staat en bovendien een macht die verantwoording heeft af te leggen aan God. Vandaar dat in de betrekkelijk nabije toekomst de volkeren en dus hun overheden verantwoording zullen moeten afleggen over hoe het was met dat volk. Sinds het ontstaan van dat volk. Want in de volgende bedeling, na de opname van de gemeente namelijk, krijgen we te maken met de ene koning die al de volkeren weer verenen zal. Ja, ja. Eén koning die zijn koninkrijk over alle volken gemeenschappelijk zal vestigen. En daarom de diverse nationale overheden ter verantwoording zal roepen. Alle volkeren worden verondersteld tot discipelen gemaakt te worden. Dan. En daarom worden die volkeren ook geoordeeld. En als de Heer zal verschijnen op aarde, zal hij uiteindelijk ook de volkeren voor zich verzamelen. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de schapen van de bokken gescheiden worden enzovoort. Dat is Matthäus 25. Daar staat dat. Het oordeel van God over de volkeren. En als dat geweest is, dan zijn daarna de volkeren weer verenigd tot één mensheid, zoals het ook was voor de zondvloed. En in de laatste bedeling, die van het koninkrijk, is de situatie dus weer vergelijkbaar met de situatie in de eerste bedeling. Namelijk vanaf Adam, waarin de mensheid niet verdeeld was in volkeren, maar alleen bestond uit individuen die rechtstreeks stonden onder God. Zo was het direct na Adam. En in de toekomst zal het ook zo zijn, alleen dan zeggen we de mens staat rechtstreeks onder Christus, die het beeld Gods is. Dat is een gelijksoortige situatie dus. En zo lost het weer op. Maar in de tussentijd is de overheid een ordinantie van God. Dat die overheid er niks van terecht brengt, ja, wat had u dan gedacht? Ja, de mens staat ook onder God. Maar de mens in het algemeen brengt er ook niks van terecht, de natuurlijke mens niet. En de overheid over die natuurlijke mens brengt er ook niks van terecht. Waarmee maar weer bewezen is dat het niks helpt of je goede nationale wetten hebt of een goede overheid om de mens te vormen of te richten of om op te voeden of om te controleren. En het helpt namelijk niks, want die overheid zelf is daar niet toe in staat. En de natuurlijke mens is ook helemaal niet in staat om te regeren. Zie? En daarom wordt die overheid dan uiteindelijk ook vervangen door de mens, de laatste Adam, namelijk Christus. Zie? Maar de overheid zoals wij dat kennen, dat principe van een overheid, een nationale overheid, dat is een ordinantie van God zelf. Dat blijkt ook wel. Het staat bijvoorbeeld, ik noem even een paar versen, gemakshalve Spreuken 8. Daar wordt het aangehaald. Even denken, waar staat het ook alweer? In het Oude Testament, ja. Spreuken 8, vers 15, ja. Niet voorzeggen hoor. Of stond het eronder? In uw Bijbel. Oh, daar staat het in. Ja, ik zie het, ja. Spreuken 8, vers 15. Oh, zo komt dat in mijn aantekeningen terecht. Spreuken 8, vers 15. Waar staat, door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Zie? Dan weet ik wat is de wijsheid die spreekt hier in Spreuken 8. Maar het blijkt dat die wijsheid uiteraard Christus is. Hè? Christus is onze wijsheid. En daarom is het de Heer zelf die hier spreekt en zegt: door mij regeren de koningen, door mij heersen de heersers, enzovoorts. Dat was toen zo, dat is in principe nog zo, al moet ik er zo nog even een opmerking bij plaatsen. Maar ik ga eerst even naar Daniël, waar diezelfde les geleerd moest worden aan bijvoorbeeld Nebukadnezar, Daniël 4. Nebukadnezar was koning van Babel en zoals ik net al even heel snel zei, vanuit Babel zijn de volkeren over de aarde verdeeld. De volkeren zijn ontstaan in Babel en vandaar dat ook deze Nebukadnezar genoemd wordt als het gouden hoofd van de volkeren. Gij, o koning, zij dat gouden hoofd, dat is Daniël 2 uiteraard. Dan weet ik wel dat het begin der volkeren lag in het Babel van Nimrod. Maar dat Babel is echt hetzelfde Babel als het Babel van Nebukadnezar. Er zit alleen een paar jaar tijdsverschil tussen. Maar om een of andere reden ligt de oorsprong der volkeren in Babel. En vandaar dat ook straks in de toekomst, wanneer die volkeren weer geoordeeld zullen worden en weer samen zullen gebracht worden onder één hoofd, dat dan de laatste macht die verslagen wordt inderdaad Babel is. En zo goed als het onder Nimrod een letterlijk Babel was, bij de torenbouw, en onder Nebukadnezar was dan letterlijk Babel bij de bouw van dat beeld. Er werd ook wat opgericht. Zo goed zal het in de toekomst een letterlijk Babel zijn, waar ook een beeld zal zijn opgericht trouwens. Daar hebben we het nou nog maar even niet over. Maar dat Babel zal verwoest worden, letterlijk Babel uiteraard. En omdat het verwoest moet worden, moet het eerst opgebouwd worden. En daar is men dan ook vandaag aan de dag mee bezig. He, vandaag ook is men daarmee bezig geweest. Men bouwt het weer op. Want straks moet het verwoest worden, zo zit het. Dat weten zij niet, maar dat weten wij. Zie? Maar goed, in het boek Daniël moet Nebukadnezar, de koning van Babel en de eerste vorst uit de tijden der heidenen, deze les leren. En in dat verband wordt dan ook gezegd in vers 17 van Daniël 4. Deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. En aan wie hij het geeft, wel, dat is die overheid. Hij geeft ze aan wie hij wil. En dan zie je dat die overheid waar het hier om gaat inderdaad een gedelegeerde overheid is. Een overheid die ondergeschikt is aan God. Hij geeft ze aan wie hij wil. Ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Dan heb ik dat al eerder vermoed dat dat zo was. Even kijken wie er nog bij de les is van vandaag. Ja, maar hier staat het. Hij geeft ze aan de laagste onder de mensen. Maar God doet dat. En heeft daar alle recht toe, uiteraard. Hij is degene die de mensheid in volkeren verdeeld heeft. Bij de torenbouw, via de spraakverwarring enzovoorts. En hij is dan ook degene die recht heeft op het koningschap over de volkeren. U vindt het hier in Daniël 4, vers 17. U vindt het ook herhaald in vers 32 van dit hoofdstuk. Het eind van het vers. Totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft. En dat hij ze geeft aan wie hij wil. Het merkwaardig is dat ik haal echt dit hoofdstuk alleen maar aan om deze twee versen te lezen. Maar dit hoofdstuk, Daniël 4, spreekt juist over dat Babel de oorsprong is van de volkeren. Dat het verdwijnen zou, maar dat het na zeven tijden hersteld zou zijn. En dat is wat staat te gebeuren. Ik kan niet zeggen dat het nu gebeurt, maar de aanloop is er in ieder geval wel. Want Babel zal hersteld worden. Het duurt alleen nog een paar jaar voordat het zover is. Maar daar kan ik niet verder op ingaan nu. Want dan kom ik in een heel ander onderwerp terecht. Maar de Bijbel heeft uitdrukkelijk bepaald dat na zeven tijden, op een vastgestelde tijd, Babel weer de hoofdstad zal zijn over de gehele aarde. En dat het zo is, wordt ook uitdrukkelijk gezegd in Openbaring 17. Babel wordt de hoofdstad van de aarde. Niet Washington, niet Moskou, niet Den Haag. Al doen ze goed in West-Azië, soms heb ik de indruk. Hè? Maar Babel. En dat over niet al te lange tijd. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat ons alleen om het principe dat de overheid gegeven wordt aan wie God wil. Dat wordt herhaald trouwens in hoofdstuk 6 ook van Daniël. Maar goed, laten we daar niet verder op ingaan. Het is een bekend gegeven daar, hè, dat men moest leren dat de menselijke overheid ondergeschikt is aan God en dat hij de koninkrijken ter aarde geeft aan wie hij wil. Ik moet daar een losse opmerking bij maken, die we niet zozeer uit deze verse halen, maar die er wel bij hoort. Dat is dit, dat God inderdaad die overheden ingesteld heeft. Hij geeft dus de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Het bijzondere echter van de tegenwoordige bedeling is, van de tegenwoordige huishouding, is dat God het eigenlijk niet zoveel kan schelen wie die overheid is, oftewel wie er regeert over de volkeren. Want weet u waaruit zijn wil bestaat? Hij geeft ze aan wie hij wil. Weet u waaruit die wil bestaat? Die wil bestaat uit, zoek jullie het nou eens een poosje zelf uit. Want aan wie heeft God het koninkrijk gegeven? Dat is een strikvraag. Maar een hele goeie hoor. Aan wie heeft God het koninkrijk gegeven?
Staat op de oude schepping.
In de oude schepping wel. En dat gold dus van Adam, laten we maar zeggen, we praten over de mens, van Adam tot op Christus. Maar toen de Heer uit de dood opstond, sprak hij onder andere, mij is gegeven, niet mij zal gegeven worden... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kortom, God heeft de koninkrijken der aarde in principe gegeven aan Christus. Dat is dan ook precies wat er gepredikt werd in de evangelie, maar heel speciaal, zeker in de eerste helft van het boek Handelingen. Dat is de boodschap en in wezen is dat de boodschap nog. God heeft het koninkrijk gegeven aan Christus. Het punt is dat echter, dat zoals Johannes 1 dat zegt, dat die koning in de wereld was, maar dat de wereld hem niet gekend heeft. En dat die koning kwam tot de zijnen, maar dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Kortom, ze hebben gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En in de hoofdstad van het rijk van de koning die God had aangesteld werd gezegd, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En ze hebben de stad uitgevoerd en gekruisigd. En weet u wat God nu gezegd heeft? Heel simpel, zoek het dan zelf maar uit. Nog niet voor altijd. Maar als je dan mijn koning niet wil hebben, nou, geef het aan jullie. Dat is wat de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief leren. We hebben daar echt uitgebreid bij stilgestaan. Het is alweer lang geleden hier. Maar het was Romeinen 1, waar staat dat God hen daarom ook heeft overgegeven om allerlei onreinigheid gierig te bedrijven, enzovoorts. Hè. Er staat 3 keer in Romeinen 1 dat God de mensheid heeft overgegeven. En er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het principe is dat de mens de Christus, en daarmee God, vervangen heeft voor een mens. Dat wil zeggen, ze hebben God niet gewild, ook niet als koning. En ze hebben daar de mens voor in de plaats gesteld. Wel heeft God gezegd, nou, zoek het dan eens uit. God heeft de mensheid losgelaten. En dat is de reden waarom wij als gelovigen ook zo ontevreden zijn met onze overheid. Toch? Nou ja, ontevreden, als voor zover we ons ermee bemoeien uiteraard. Hè? Kun je beter maar niet doen. Maar zo ligt het natuurlijk wel. Dat is omdat God de mensen gang laat gaan. Er is alleen één ding wat daarna er weer aan toegevoegd moet worden. Dat is dat we ook zo'n situatie gekend hebben in het Israël onder het Oude Testament. In Israël dat namelijk in ballingschap werd weggevoerd. En totdat Israël werd gezegd dat in Jeruzalem dat kon voorlopig niks worden. Dat tot Jeremia gezegd. Jeremia wou bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat mocht hij van God niet. Ja, dat kan ik niet helpen. Dat is zo. Dat staat er hoor. Ja, bid niet voor het volk ten goede, want ik zal u niet horen. Maar bid veel eer voor de vrede van de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Dat is wat er staat. Met andere woorden, bid maar voor Babel. Want als Babel vrede heeft, dan hebben jullie ook vrede. En dat is precies wat we ook lezen in het Nieuwe Testament. Ik meen dat er bij de apostel Petrus is, dat hij zegt... Dat er gezegd wordt om te bidden voor de overheid, want als het met die overheid goed gaat, zal ik maar zeggen, dan hebben wij daar rust. Dan kunnen wij daar vrij leven. En of ze dan al of niet de wet Gods hanteren, of al of niet gelovigen zijn, dat is van minder zorg. Het gaat erom dat wij als gelovigen de vrijheid zouden krijgen om te leven zoals wij dat willen, of beter nog, zoals de Heer dat van een gelovige verwacht. En dat is de reden waarom gelovigen bidden voor de overheid. Niet omdat het zo goed zou gaan met het land, of met de economie, of weet ik veel waarmee, maar opdat de gelovigen vrijheid zouden hebben om in alle vrijheid samen te komen zoals wij nu enzovoorts. Dus het gaat in principe eigenlijk om godsdienstvrijheid. En dat is waarom God wel degelijk ingrijpt, soms, in de gang van zaken met betrekking tot de overheid. Ja, zo ligt dat. En dan lijkt het me dat we hier in Nederland nog niet te klagen hebben. Ja, er wordt wel een boel geklaagd, maar dat doen Nederlanders altijd. Maar als we ons land vergelijken met andere landen, moeten we zeggen dat we hier een enorme mate van vrijheid hebben. En zo is het toch. Daarom kunnen we hier vanavond ook zijn. Dus ik bedoel maar, het gaat goed wat dat betreft. Maar het is niet zo dat we een regel kunnen stellen en zeggen dat God zich regelrecht met de politiek bemoeit en daar ingrijpt en een mannetje neerzet enzovoort. Want dan zou het een teleurstellende zaak zijn. Nou, ik wil er eigenlijk maar beter niet op ingaan. Maar dan is het toch wel een droevige zaak dat we allemaal zo ons best gedaan hebben in de tijd voor de RPF. En dat er nog maar één of twee man, ik weet niet eens precies, in de Kamer terechtgekomen zijn. En dat er allemaal niks van terechtgekomen is. Heel christelijk Nederland is bezig geweest om een abortuswetgeving tegen te houden. Dat is niet eens gelukt en we hebben er nog zoveel gebeden enzovoort. Ziet u, ik weet wel dat je dat niet zeggen mag. Dat het ongebruikelijk is om het te zeggen, maar dat is toch de waarheid. Wij weten dat toch, hè? We zitten hier binnen 4 minuutjes, wij weten dat, wij onderling, wij weten toch dat het zo is. Dat er toch niks van terecht komt. Bovendien, als we eerlijk zijn, weten we dat het ook helemaal niks uitmaakt. Zeker in ons land niet. Mensen trekken zich in ons land toch van wetten niks aan. Waarom zou je ze maken? Er is niemand die ze houdt. Hè? Zo ligt het hoor. Het is allemaal zo betrekkelijk geworden. Waar het om gaat is dat wij God gehoorzaam zouden zijn. En als de overheid bepaalde dingen van ons verwacht die toevallig niet in strijd zijn met wat God van ons verwacht, dan zijn we daarin onderworpen. En dan zeggen we niet, wij staan boven jullie. Dan zeggen we, ja inderdaad, dat is een fout geweest. Sorry, of weer geld, want dat moet je afkopen. Hè? Ja. Zo gaat het toch? Nou, dat is waar Romeinen 13 op zin speelt. In Romeinen 13 wordt in feite de overheid verdedigd. Van die is er nou eenmaal. Het is wel een instelling die behoort bij de oude schepping, maar die is er nou eenmaal. En voor zover wij deel uitmaken van een bepaald land of een natie, zijn we daar nog aan ondergeschikt. Want de normen van de nieuwe schepping kunnen in ieder geval daar niet op van toepassing gebracht worden. En daarom staat er: alle ziel zijn de machten over aangesteld onderworpen, want er is geen macht dan onder God en de machten die er zijn, die zijn onder God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt. Dus, kijk, dat is wanneer je niet onderworpen bent. Dan sta je er tegen. Dan ga je er tegen vechten. Maar alzo dat die zich tegen de macht stelt die de ordonnantie van God wederstaat. Anarchie is dus volstrekt onbijbels. Want de overheid behoort te wezen. Want dat is een instelling van God. En wie daar tegen is, die wederstaat een instelling, de ordonnantie van God. En die dat doet, of degene die dat doen, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dat staat er, hè? Die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. En het oordeel, dan moet hier, kijk, dit is een mooi vers om dat woord oordeel te verklaren. Want oordeel in de Bijbel betekent altijd vonnis. Niet een oordeel in de zin van ik heb er een oordeel over of ik heb er een mening over. Nee, oordeel is een vonnis. Ieder die tegen de overheid in opstand komt, die ze haalt over zichzelf een vonnis. Dat wil zeggen, hij zal veroordeeld worden. Dat is wat er staat. Zie? En dat is onverstandig, want er heeft niemand baat bij. Maar als je ze nodig moet, dan moet je dat realiseren dat het dan zo gaat. En dat is in ieder geval nadelig. Dus voor zover mogelijk onderworpen zijn, want anders halen we een oordeel over ons. Want staat er vers 3, want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwade. Dus zolang een mens aan de overheid onderworpen is, dan zal het allemaal wel meevallen. En het is ook zo. Dat is in alle landen zo. Er is geen enkele overheid die er baat bij heeft om het volk tegen zich in het harnas te jagen. Want in de praktijk ontstaat er dan een revolutie en dan krijg je een staatsgreep enzovoorts. En die kan die overheid wel weer inpakken. Zodat niemand er, ook geen lid van de overheid, er belang bij heeft om het volk geweld aan te doen, zal ik maar zeggen. Want het werkt averechts uit. En zolang wij onderworpen zijn, zal de overheid tegen ons ook niks ondernemen. Dat is echt zo. Het is maar de vraag in hoeverre we onderworpen kunnen zijn. En hoeverre dat niet strijdig is met de geestelijke dingen. Zo ligt dat natuurlijk. En ik ga nou niet voorbeelden geven en grenzen bepalen, want dat is helemaal niet aan de orde. Maar het gaat hier om het algemene principe. Het is beter onderworpen te zijn, want dan heb je rust. En kun je dat opbrengen om onderworpen te zijn? Nou, des te beter. Zie? Want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwade werken. En eigenlijk staat er niet zozeer kwaad, er staat eigenlijk immorele werken. Want dat is de betekenis van het woord. En dus, wilt gij nu de macht niet vrezen, wil je niet bang zijn voor de overheid? Wel, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Niet dat Paulus dat over het algemeen veel kan schelen of wij lof krijgen van mensen. Hè? Dan moet hij 1 Korinthe 4 nog maar eens lezen. Dan kan hem niet eens schelen wat de gelovigen van hem vinden, zegt hij daar. Hij zegt, wie mij oordeelt is God. En ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Maar het is natuurlijk mooi meegenomen als wij ook als christenen lof hebben van de overheid. Als dat zou kunnen. Want dat garandeert weer onze vrijheid. Dat is een duidelijke zaak, dacht ik. Maar ik moet toch op dat feit wijzen. Ja, ik bedoel maar zo, als je Bijbel smokkelt naar achter het ijzeren gordijn, dan doe je waarschijnlijk een nuttig werk. Ik vraag me alleen af of die mensen ook een Bijbel lezen. Wij hebben Bijbels zat, wij lezen ze niet. Ik heb er wat moeite mee allemaal. Maar goed, als je Bijbel smokkelt naar achter het ijzeren gordijn, kun je dat wel doen. En als je dan aangehouden wordt en veroordeeld, dan is dat niet omdat er geen godsdienstvrijheid is. Maar dan is dat omdat je gehandeld hebt in strijd met de economische wetten van het land. Want je mag niet smokkelen. Of het nou Bijbels zijn of andere dingen. Afgezien dan nog van het feit dat veel wel gesproken wordt over smokkel van Bijbels, terwijl het in werkelijkheid helemaal geen Bijbels zijn. Er worden andere dingen gesmokkeld dan Bijbels. Dat mag van mij wel, daar gaat het niet om. Het is ook niet kritiek. Maar je moet goed begrijpen dat het niks te maken heeft met of er al of niet godsdienstvrijheid is. Het heeft te maken met dat men bepaalde tekorten heeft. Economische tekorten. Dat men behoefte heeft aan materialen die in zulke landen er niet zijn. En men gaat ze dan brengen, maar dat mag niet, want dat is in strijd met de wetten. Je kan het zomaar niet over de grens smokkelen. En ik wil die wetten niet verdedigen, maar die wetten zijn nou eenmaal zo. En dat zijn economische wetten in de eerste plaats. En in de tweede plaats, want de eerste plaats gaat altijd om geld. De eerste plaats economische wetten. In de tweede plaats zijn het wetten ter bescherming van de politiek van het land. En als het nog eens een keer over godsdienst gaat, dan zijn bijna altijd die godsdienstige wetten ontstaan doordat godsdienstige mensen het nodig vonden zich te verzetten tegen de overheid. Het is volkomen logisch hoor, wat ik nu zeg. Zo werkt dat. Als je als christen in Oost-Europa meent het communisme te moeten bestrijden, dan ga je de bak in niet omdat je een christen bent, maar omdat je het communisme bestrijdt. Daar zit het hem in. En aan de andere kant, zeg ik, is het voor een christen best wel mogelijk om onder een communistisch systeem te leven. Want in de geestelijke dingen hebben wij vrijheid. Geestelijk leven, daar kan niemand wat aan doen. Geestelijk leven, dat is hier. Dat zit hem in ons denken. Zie? En je kunt er misschien in sommige landen niet met 20 man bij elkaar komen, maar met 2 wel of met 3 ook. Dat is ook voldoende. Dat gaat dan anders dan hier. Natuurlijk. Maar dat is vanzelfsprekend dat het in andere landen anders gaat dan hier. Hè? Maar begrijpt u wat ik zeggen wil? Zolang het mogelijk is om je te onderwerpen aan de overheid, is er ook niks aan de hand. Dus wat Anne van der Bijl me vroeger wel verteld heeft, hoe tegenwoordig is, weet ik niet. Ik ben niet op de hoogte meer. Maar vroeger wel mee gesproken. En die vertelde dat precies zoals ik het nou zeg. Namelijk, als je nou maar niet het communisme bestrijdt, dan is er weinig aan de hand. Maar als je het communisme meent te moeten bestrijden, ja, dan wie je ook bent, of je nou een christen bent of niet, dat maakt niks uit, dan word je opgepakt. En daar zitten we met verhalen. Als wij gewoon het evangelie prediken, is nog tot daaraan toe. Maar als we het evangelie stellen tegenover, of als wapen tegen het communisme, ja, dan zitten we weer verkeerd. Het evangelie is trouwens nooit bedoeld als wapen tegen welk politiek systeem ook. Zie? Het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dan weet ik wel dat we daarmee niet uitgepraat zijn, want het is een moeilijke materie. Maar principieel steekt het zo in elkaar. Als wij kans zien om de menselijke overheid onderworpen te zijn, zal het inhouden dat de overheid ons ook bepaalde gunsten en bepaalde vrijheden toestaat. Zo zit dat. En dus voor zover in ons vermogen ligt, is het beste om te gehoorzamen, kortom, om onderworpen te zijn, opdat we eventueel zelfs lof van haar zouden hebben. Want het werkt er positief uit, ook in ons praktische leven, zelfs ons praktische leven als gelovigen. En dat is de bedoeling. En na de pauze hebben we daar weer verder over. We zijn gebleven bij vers 4, waarover die overheid gezegd wordt, want ze is Gods dienares, u ten goede. Daar heb je misschien niet aan gedacht, maar het is toch wat vreemd dat hier de overheid beschouwd wordt als een vrouw. De overheid is vrouwelijk. De overheid is Gods dienares. Dat is heel merkwaardig, want overheid is per definitie mannelijk. Het begrip overheid hangt samen met het begrip man. Dat is een van de kenmerken juist. Hè? Het mannelijke is juist het overheersende. En daarom zou overheid eigenlijk een man moeten zijn. En toch wordt het hier uitdrukkelijk voorgesteld als een vrouw. Dat komt omdat zij Gods dienares is. De overheid staat in dienst van God. Deze overheid, nogmaals, is exousia, namelijk ondergeschikte, toegelaten macht. En daarom toegelaten door iemand die erboven staat. En degene die daarboven staat is mannelijk. En de overheid die dus onder die hogere macht staat, die is dan vrouwelijk. Vandaar dat van de overheid gezegd wordt, ze is Gods dienares. En dat is ook een interessante waarheid. Want de overheid is er niet om de mens te dienen. De overheid is er niet om hen te dienen die daaronder staan. Dat hebben wij er achteraf van gemaakt. Zo van, de overheid moet ons dienen. Wij betalen ervoor, dus moeten ze ons dienen. Dat is niet waar. We betalen er wel voor, maar ze hoeven ons niet te dienen. De overheid moet God dienen. Zie, dat is de Bijbelse waarheid. En het is ook een heel eenvoudige waarheid. Zij dient omhoog. De overheid is door God ingesteld en daarom is de overheid vrouwelijk ten opzichte van God. Omdat ze daaraan ondergeschikt is. Heeft een dienende taak. Precies zo vinden we dat trouwens ook laat ik het eens zeggen, Spreuken 31 of zo. De deugdzame huisvrouw. Weet u nog wat het is, deugdzaam? Dat is die huisvrouw daar. Dat is de deugdzame huisvrouw daar. Hè? En die deugdzame huisvrouw in Spreuken 31 blijkt wel degelijk een regerende functie te hebben. Een besturende functie. Alleen ondergeschikt aan. Om de man te dienen namelijk. Maar daarvoor oefent ze heerschappij uit over het huis of de huishouding en zelfs over de schepen op de zee en weet ik veel allemaal weer, want het is een nogal ingewikkeld verhaal. Daar zullen we nou maar niet verder op ingaan, maar het is in ieder geval zo dat die vrouw daar haar man dient, maar daarmee wel degelijk een bestuurlijke functie, besturende rol vervult. Dat is trouwens in het Jodendom tot vandaag de dag nog zo, dat de vrouw uitdrukkelijk vereenzelvigd wordt met het huis en daarom met het bestuur van het huis. Niet in de zin van het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Dat kan wel waar zijn, maar daar hebben wij het nou niet over. Ja, dat is niet origineel, maar zo bedoel ik het niet. Het gaat er niet om dat ze de laagste taak in huis vervult. Integendeel, het gaat erom dat ze het huis bestuurt. Dan weet ik hoeveel personeel onder zich heeft van mijn part. Want dat kan allemaal dan. Ze is er alleen verantwoordelijk voor dat huis. En dat om de man te dienen. Dat is de gedachtegang. En zo is het met de overheid dus ook. De menselijke overheden zijn door God ingesteld om God te dienen. Want die overheden die worden verondersteld die natiën, de volkeren, te regeren. En de volkeren zijn volkeren van God uiteraard. Hij heeft ze ingesteld, hij heeft ze uitgevonden, of hoe je dat dan maar zegt. In ieder geval, de volkeren staan onder God en God heeft over die volkeren dan de overheid ingesteld. Niet om het volk te dienen, maar om hem te dienen. Zie? Een eenvoudige waarheid. En daarom is de overheid hier vrouwelijk. Het is Gods dienares. Een wreekster tot straf voor degene die kwaad doet. Zie, en dat is dan een toelichting op de voorgaande verzen. Daar hoef ik dan verder ook niks meer van te zeggen, feitelijk. Maar zij wreekt in opdracht van God, uiteraard. Dat bent u misschien vergeten, maar het was 2 weken geleden dat we daarover gehad hebben. In dat laatste deel van hoofdstuk 12 dus. Waar staat in vers 19, wreekt u zelf niet beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Maar in dienst van de Heer aan wie de wraak toekomt, staat inderdaad de menselijke overheid, die dus in dienst van de Heer een wreekster is, tot straf voor degene die kwaad doet. Zie je? Nou, en omdat het zo is, zegt vers 5, daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen onder straf, want dat werd al genoemd, want immers, als je de overheid wederstaat, dan haal je over jezelf een oordeel. Kortom, als je tegen de overheid in opstand komt, dan heb je straf te verwachten. Dus je kunt beter onderworpen zijn, dan komt er ook geen straf. En dan zegt u misschien, dat is een laffe houding. Nee, dat, zo hoort de houding te wezen. En daar dient straf ook toe. Om overtredingen, om opstand te voorkomen, zal ik dan maar zeggen. En dan staat er, maar niet alleen om de straf, maar ook om des gewetens wil. En nou komen we langzaamaan toch weer bij de geestelijke dingen, de geestelijke gesteldheid. Want je kunt wel in opstand zijn tegen de overheid, maar dat komt je gemoedsrust nooit ten goede. Ik bedoel maar zo, als je door de overheid gezocht wordt omdat je wat verkeerd gedaan hebt, dan moet je onderduiken of moet je vluchten of moet je altijd bang zijn dat ze aan de deur komen. Dus je moet daar een deur hebben, maar hier ook. Als ze daar bellen, loop je er daar uit. Of een raam openzetten, hè? Snoekduik nemen en dat soort dingen meer. Begrijpt u waar het over gaat, hè? Door het rode licht rijden en bang zijn van, gaat er nou een lamp of niet? Was er een blitslicht of zijn ze achter me? Of word ik gefotografeerd? Kent u dat ook of niet? Ik niet. Maar u kent het verschijnsel, dat is, de geweten spreekt ook mee, dan. En dat is vanzelfsprekend, hè? En als je met een lading bijbels bij wijze van spreken dan over de grens moet naar achter het ijzeren gordijn, dan zit je toch niet zo lekker aan die grens in je auto te wachten, hè? Want ik zou je vertellen dat het lang duurt voor je erover bent, hoor. Maar daar voel je je niet zo happy bij. En dat is je geweten, want je doet iets in strijd met de overheid. Je hebt er dan misschien een goed motief voor, een goede reden voor, maar niettemin krijg je daar last van. Dat speelt op. Het is niet goed voor je gemoedsrust. En dat verschijnsel van dat je geweten begint te spreken, dat is nou precies in strijd met de natuurlijke situatie van de gelovigen. Want wat leert ons de Hebreeënbrief? Dat we gereinigd zijn van een kwaad geweten. Waarom? Staat er ook bij. Zie, ja, er is nog iemand bijbelvast. Om de levende God te dienen, staat er. We zijn gereinigd van een kwaad geweten. Niet omdat de Heer dat zo leuk vindt voor ons. Maar, of omdat we erom gevraagd hebben. Maar we zijn gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En als je dat andersom zegt, is het dus zo dat als je last hebt van een kwaad geweten, dan is het zo moeilijk om die levende God te dienen. Dan staat je in de weg. Kom je in de problematiek, deze bijvoorbeeld, van moet ik nou wel of moet ik nou niet gehoorzamen aan die overheid, hè? En als ik gehoorzaam aan de overheid, heb ik dan niet gezondigd tegenover God? Heb ik dan God niet tekort gedaan? En andersom, hè, je doet wat je denkt dat God van je vraagt en dan strijd je met de overheid en dan moet je weer bang zijn voor de overheid. Kortom, je komt in een heel moeilijke situatie terecht. Nou, daarom zegt de apostel, je kunt maar beter onderworpen te zijn. Het is nodig om onderworpen te zijn, niet alleen om de straf. Want die straffen in Nederland vallen nog wel mee tegenwoordig, hè? Ja, als je dat vergelijkt met het buitenland. Dat is hier een schijntje, hoor. Maar goed. Maar ook om des gewetens wil. Want het is niet Gods wil dat wij last hebben van ons geweten. Integendeel. Wij worden juist van dat geweten gereinigd om vrij te zijn. De bedoeling van de gelovige is dat hij leeft vanuit het bewustzijn dat er niets is wat hem kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus. Kortom, dat hij geen last heeft van zijn geweten, dat hij onder alle omstandigheden zich altijd rechtstreeks tot de Heer kan wenden. Weet dat de Heer niet alleen bij hem is, maar zelfs in zijn hart woont, ondanks alles. Want hij heeft hem gereinigd. God heeft ons gereinigd. Door Christus dus. Of Christus heeft ons gereinigd. Maar zo zit dat. En al wat wij doen wat daarmee in strijd is, is nadelig. En is niet in overeenstemming met Gods wil. Het is niet altijd te vermijden. Maar het is beter als je het vermijden kunt. Daarom, het is nodig om onderworpen te zijn. Niet alleen om de straffen. Maar ook om des gewetens wil. En dan Komt er nog een commentaar op het onderworpen zijn. Er staat er wel wat raar, vind ik. Maar er staat... Want daarom betaalt gij ook schattingen. Dat is belasting dus gewoon, hè. Die wordt geschat. Zo zit dat gewoon, hè. De belasting wordt geschat. Hè? Als je geen boekhouding hebt, wel tenminste, hè. Maar goed, daarom betaalt gij ook schattingen. Ja, je moet er niet aan denken dat we in de tijd 80 jaar oorlog gevoerd hebben tegen de tiende penning. En hoeveel belasting denk je dat we vandaag betalen? Nou, reken het maar eens uit. Ik denk dat we de tiende nog net overhouden en dat we de rest afdragen. Maar goed. Ik ken iemand die zegt binnenkort brengen we ons hele salaris naar de ontvanger der directe belastingen. En dan krijgen we alleen nog een zakcentje mee terug om er nog van te leven. Dan werkt het andersom. Dat is veel makkelijker namelijk. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar hier staat, daarom betaalt gij ook schattingen. Dat was toen inderdaad lang zoveel, niet als nou. Maar het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om het principe. Zie, net als die overheid, het gaat niet om hoe die overheid dan is. Het gaat om het principe, de ordinantie van God. En een van die ordinantie is inderdaad, geef de keizer wat des keizers is. Dat hoef ik ook niet verder uit te leggen, hè. Het is duidelijk dat de mens als een onderdaan van ook een aardse nationale overheid ook mee bijdraagt in het onderhoud daarvan. En dat staat hier ook. Daarom betaalt gij ook schattingen. Ook de gelovigen betalen schattingen. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ons geld is toch bestemd voor de Heer? Jazeker, nou, dat klopt dan toch. De overheid is Goddienares. En dan zeggen wij, ja, maar die overheid doet het zo slecht. En dan ben ik het 100% met u eens. Daar gaat niks vanaf. Ik vind het ook zonde van mijn geld om het daar naartoe te brengen. En het is niet eens alleen omdat ik een christen ben. Maar niettemin, de overheid hoeft aan mij geen verantwoording af te leggen wat ze doet. Die moet verantwoording afleggen aan God. Zelfs over het geld wat ze van ons als gelovigen afneemt. Toch? Want dat wat van ons was, was dus van de Heer. Heel fundamenteel gesproken. Want wij zijn zijn eigendom. Wij hebben onze lichamen en daar ons hele hebben houden aan de Heer gegeven. En toch wordt hier achteraan gezegd dat we schattingen zouden betalen. Hoe kan dat? Wel, omdat de overheid Godsdienares is. En of die overheid het goed of niet goed doet, dat maakt de Heer wel uit. En ik ben er zeker van, wat ik te veel aan belasting heb betaald, krijg ik ongetwijfeld straks in de hemel weer terug. Hè? Zoals alles wat wij hier hebben opgegeven, dat we dat terug ontvangen, honderdvoudig. Hè? Straks in de eeuwigheid, dat geldt voor de belasting ook hoor. Dus je hebt waarschijnlijk nog heel wat te goed. Ja, maar zo is dat hoor, dat is heel fundamenteel. Daarom betaalt je ook schatting, want zij zijn dienaars van God. Nou zijn ze weer mannelijk, hè? De overheden. Zij zijn dienaars van God. En er staat er iets achter wat ik niet zo goed begrijp. Er staat in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Maar dat schijnt dan de beschrijving te zijn van het werk van een ambtenaar. Heer. Hè? Ze zijn in ditzelfde geduriglijk bezig. Wij zouden zeggen, zij zijn fulltimers. En daarom moeten we in een onderhoud voorzien, want ze moeten ervan leven. En of ze gedurig bezig zijn, nou ja. Dat is wel zo hoor, dat is wel zo. De vraag is alleen waarmee, hè. Maar daar hoef ik u verder niks over te vertellen. Want trouwens, waarom zouden we de mop over vertellen, hè? Over die ambtenaren. Ze doen toch niks. Hè? Goed. Dus vers 6 is duidelijk. Ze staan in dienst van God, dus betalen wij aan hun onderhoud mee. En dan vers 7... Zo geef dan een ieder, dat is de samenvatting, geef dan een ieder wat hem toekomt. Kortom, geef dan een ieder wat gij schuldig zijt. En dan worden er drie dingen genoemd, vier dingen worden genoemd. En daarmee wordt een beetje van onderwerp veranderd. Er staat namelijk, geef dan schatting die gij schatting schuldig zijt. Geef tol die gij tol schuldig zijt. Vreze die gij de vreze schuldig zijt. En eer die gij de eer schuldig zijt. Dus er zijn vier dingen. In de eerste plaats schatting. Wel, schatting is natuurlijk gewoon belasting, net als in vers 6. Dat is een nationale zaak. Tol, dat lijkt belasting. Wij gebruiken het woord tollenaar en zeggen dat was de belastinginner, hè, de ontvanger der directe belastingen. Maar dat is van een tollenaar wel waar, maar het woord tol heeft een andere betekenis. Tol is niet belasting, maar tol is een bijdrage in openbare voorzieningen. Dat is tol. Ik weet niet hoe het op het moment is in Nederland, maar tot voor kort was het in elk geval zo dat als je Zeeland door wilde, de Zeelandroute, moest je nog wel eens een paar keer tol betalen onderweg. Ik geloof nog maar één keer nu, hè? Of helemaal niet meer. Hè? Nou, in ieder geval, je moet dat tol betalen, niet als belasting, maar als bijdrage in de kosten van de bouw en het onderhoud van die bruggen daar. En in vele landen, ook van Europa, moet je tol betalen als je gebruik wil maken van bepaalde wegen, autowegen namelijk. En vlakbij mijn vroegere woonplaats Bodegraven, daar heb je nog steeds een tol. Alleen het is een heel christelijk plaatsje, Nieuwe Brug. Dus de tol die is alleen door de week. Zondags dan mag je gratis over de brug en door de week moet je ervoor betalen. Ja, zondags is het hek open. En door de week moet je ervoor betalen. Tenminste, als je met de auto bent. Voetgangers gaan en wielrijders gaan gratis, geloof ik. Maar het is echt een tol. De brug over de Oude Rijn, staat een hek overheen. Het is maar half open. Als je met de auto door wil, moet je toeteren. En dan komt er een man naar buiten en die moet je geld geven. Dan mag je door. Dat is een heel oude instelling daar natuurlijk. Ik geloof dat ze het gewoon vanwege de toeristen maar in stand houden. Maar officieel is dat een bijdrage in de kosten van het onderhoud van die brug. Dus tol is openbare voorzieningen. Schatting is gewoon belasting. Tol is openbare voorzieningen. Dan krijg je geef vrezen die gij de vrezen schuldig zijt. Dat wil zeggen, nou kost het niet meer geld. Maar nou gaat het om je instelling. Geef vrezen die gij de vrezen schuldig zijt. En dat heeft te maken met de rechtspleging in het land. En daarom met, laten we maar zeggen, justitie. Daar komt het op neer. Met de rechtspraak. Denk maar aan, wat was het? Vers 3. Waar staat, want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken. En dan later, ik kan ze gauw niet vinden. Dan gaat om het, oh, wilt gij nu, ja, hetzelfde vers, vers 3. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want vrezen, dat heeft te maken met eventuele strafvervolging en dat soort dingen meer. Hè? Dus daar moet je respect voor hebben, vrezen, rekening mee houden. En dan eer die gij de eer schuldig zijt. En dat is in het algemeen wat wij schuldig zijn aan hoger geplaatsten. In de eerste plaats God natuurlijk. En daarna allen die boven ons gesteld zijn. Ja. En dan zegt vers 8. Vers 8 vat het samen. Ja, ze hebben een nieuwe kop boven gezet daar. Maar het verhaal gaat gewoon door. Er staat namelijk, zijt niemand iets schuldig. Dat wil zeggen, betaal schatting, tol, vrezen, eer. Dan zij dus niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want dat blijft over. Dat zijn we in ieder geval elkaar schuldig. En voor de rest, als je wat schuldig bent, dan moet je dat maar betalen. Maar liefde, dat zijn we elkander wel schuldig, maar dat kunnen we niet betalen. Dat is de betekenis van het vers. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Dat wil zeggen, als je schuld hebt, moet je het betalen. Schatting, tol, enzovoorts. En het enige wat dan overblijft, wat je eigenlijk niet betalen kunt, omdat het te veel is gewoon, is elkander lief hebben. En zo komt de apostel van een heel maatschappelijke sociaal onderwerp, komt hij meteen terecht bij de geestelijke dingen. Zet niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Over wet gesproken. En over overheid gesproken. Zie? De apostel maakt meteen de sprong naar de geestelijke dingen en zegt waar het om gaat is dat we elkaar lief hebben. Dat we zelfs eventueel die overheid. Dat wil zeggen dat we daar niet tegen strijden, maar dat we die geven wat noodzakelijk is enzovoort. En dan maar zien en dan erop vertrouwen dat ook zij verantwoording zal afleggen aan God. En dan komt het vanzelf wel een keer goed. Dus zijn niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld, volgemaakt. Dat wil zeggen dat als we elkander lief hebben, stel dat dat kan, stel dat we die schuld kunnen inlossen, dan is daarmee de wet voltooid, vervuld. Dat is een wat merkwaardige uitdrukking. Soms wordt er gedacht dat als er staat dat de wet vervuld wordt, dat betekent dat de wet onderhouden wordt. Maar dat betekent het niet. Het vervullen, dat is een woord wat feitelijk gebruikt wordt voor de profetieën. Profetieën worden vervuld, wet wordt gehouden. En toch spreekt de Bijbel over het vervullen van de wet. En dat komt omdat de wet zelf een profetie is. Maar wij zijn zo gewend aan de uitdrukking dat we dat niet meer merken. Maar als er staat dat de wet vervuld is, wil zeggen dat dat waarvan de wet getuigt, dat waarvan de wet profeteert, dat dat tot stand gekomen is. Kortom, dat de profetie vervuld is. En de wet is profetisch. Omdat de wet profetisch aankondigt Dat wat daarna zou komen. Of anders gezegd, de wet is het oude verbond. En het oude verbond is de aanleiding tot betere dingen. En daarom is het oude verbond een profetie aangaande het nieuwe verbond. En wanneer we elkander lief hebben, dan kan dat niet onder het oude verbond. Want het oude verbond ligt op de oude mens en de natuurlijke mens is niet genegen tot liefde. De natuurlijke mens is zonder natuurlijke liefde, staat er ergens. Ik weet niet zo gauw waar, maar anders dan koopt hij bij mij een concordantie hier voor veel geld en dan kun je zelf thuis opzoeken. Oh, we hebben het er niet meer. Nee. Dan ziet hij hoe goed het werkt. Nou, dan bestellen we ze wel, hè. Nee, maar het is een eenvoudige zaak. De mens is zonder natuurlijke liefde. Dat kan hij van zichzelf niet. En als er dus staat dat we wel elkaar lief hebben, is dat de vervulling van de wet. Dan betekent het dat dat gebeurt onder het nieuwe verbond. En dat wat onder het nieuwe verbond staat, is een nieuwe schepping. Of anders gezegd, dat wat onder het nieuwe verbond geplaatst is, is dat wat opnieuw geboren is. Hetzelfde hoor. Slechts wedergeborenen staan onder het nieuwe verbond. En omdat wij die leven onder het nieuwe verbond Christus in ons hebben, zijn we eventueel in staat tot elkander lief hebben. Maar het is de vervulling van de wet. En omdat dat zo is, is het ook de samenvatting van de wet. En dat staat er dan ook. Dan heet het een hoofdsom. Ja, ja. Ik dacht eerst dat het door Calvijn was uitgevonden, maar dat is niet zo, hè. Het staat in de Bijbel. De hoofdsom van de wet is, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Kijk, er staat, zet niemand iets schuldig dan kan de liefde hebben, want die de andere lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want, er komt de commentaar, want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, enzovoorts. Al deze regels, al deze wetten kunnen samengevat worden als, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En die geboden die hier genoemd worden, zijn gewoon afleidingen van dat grondprincipe. Het is heel eenvoudig om dat te zien. Als je naaste lief hebt, dan pleeg je geen overspel. En dan dood je hem niet. En dan steel je ook niet van hem. En dan geef je ook geen valse getuigenis van hem. En dan begeer je ook niks van hem, enzovoorts. Ik moet altijd een beetje lachen trouwens om dit vers. Want de apostel Paulus was kennelijk niet goed gereformeerd. Nee. Want hij kende de 10 geboden niet eens. Heb je dat gelezen? Hij kende er een paar en dan zegt hij, en zo er enig ander gebod is. Toch? Ik kan het ook niet trouwens hoor. Ik kan ze ook niet opzeggen, maar een paar nog wel. Maar ik vergeet er altijd een paar. Zie? En de apostel Paulus ook, dat vind ik toch wel een hele troost eigenlijk. Hele bemoediging, en dat hij het ook niet weet. Zo er enig ander gebod is. Natuurlijk zijn er nog enige andere geboden. Niet alleen die 10, want apostel Paulus, als oorspronkelijk als fariseer, en naar de wet onberispelijk, moet al die andere paar 100 ook nog gekend hebben. Ik heb nog eens geleerd hoeveel dat er precies waren, maar dat ben ik vergeten. Volgens het Jodendom zelf zijn er enige honderden. Maar hij kent er maar een paar. Maar wat de gedachte is namelijk niet van we moeten ze allemaal houden of iets dergelijks. De apostel Paulus zegt wat het ook is, welk gebod het ook is. Het is allemaal afgeleid van dit ene, namelijk gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. En het aardige is dat dat helemaal niet in de 10 geboden voorkomt. Zie, staat het er in mijn Bijbel bij? Broeder Schepen staat het erbij, of broeder Seine? Even kijken. Leviticus 19 staat hier, ja. Leviticus 19, vers 18. Gij zult uw naaste lief hebben. Hè? Ja, het Nieuwe Testament wordt het aangehaald, natuurlijk. En er wordt gezegd, dat is de samenvatting van de wet. En in de evangelie natuurlijk, want er wordt ook gevraagd, wat zegt de wet, wat is het eerste gebod? En dan is het antwoord, gij zult uw Heer, uw God, lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Zeg ik het goed? Je moet toch voorzichtig zijn, maar er zijn de mensen die het wel kennen. En het tweede gebod daaraan gelijk is, uw naaste lief hebben als uzelf. Ja, het is daaraan gelijk. Dus het blijkt dus dat onder Israël heel goed wist dat de geboden samen te vatten waren onder die ene zin, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Was een bekende zaak. En de apostel Paulus haalt het hier ook aan, niet als iets nieuws, maar als iets wat onder Israël bekend was. Het eigenaardige is echter dat men over het algemeen niet al te goed begrepen heeft wat het was. Want de wet spreekt weliswaar over Israël. Dat wil zeggen, de wet werd aan Israël gegeven. En al die geboden van de wet, die waren natuurlijk van toepassing op het volk als zodanig. En als we in Leviticus dat vers zouden opzoeken van gij zult uw naaste lief hebben, zal ook blijken dat het daar in algemene termen gebruikt wordt en namelijk van toepassing is op de medeleden van dat volk. Dat tot de ene Israëliet gezegd wordt dat die andere Israëlieten, die nu eenmaal heel naaste familie zijn, moet lief hebben. Omdat het volk ook één zou blijven enzovoorts. Dat is een toepassing. Maar het neemt niet weg dat ook in de dagen van de Heer Jezus men kennelijk heel goed wist dat gebod van gij zult uw naaste lief hebben, dat het volstrekt identiek was aan het gebod van gij zult de Heer uw God lief hebben. Ja, dat wordt ook gezegd, hè. Het eerste gebod is gij zult de Heer uw God lief hebben enzovoort. En de tweede daaraan gelijk, zodat het hetzelfde is dus, is en uw naaste als uzelf. En de tweede is dan niet de tweede uit de reeks van 10 geboden, maar de tweede in belangrijkheid. De belangrijkste is gij zult God lief hebben. En de tweede in belangrijkheid is hetzelfde, is daaraan gelijk, staat er. Namelijk, gij zult uw naaste lief hebben. En ik dacht dat wij allemaal langzamerhand wel wisten dat het toch wel alle verschil van de wereld uitmaakt of wij onze buurman lief hebben of dat wij God lief hebben. Kortom, wij weten hopelijk dat dat niet gelijk is. Want als je God lief hebt, kom je in de hemel, zal ik maar zeggen, word je behouden. Ja, als je God lief hebt, geloof je hem. En als je gelooft, word je behouden. Dat is heel eenvoudig. Maar als je de buurman lief hebt, dan staat nog te bezien. Ik bedoel maar zo. Dan, dat zou dan nog wel kunnen dat je dan behouden wordt, maar dat is niet op grond daarvan. Hè? Ik zie hier een dame vooraan lachen, maar dan zit het niet goed als het zo is. Kijk, waar het om gaat is dit, dat wij heel goed weten dat er verschil bestaat tussen onze buurman en God. Dat hoop ik tenminste dat we dat nog weten. Sommige christenen weten ook dat niet meer. Maar daar is verschil tussen. Toch zegt de Bijbel dat het hetzelfde is. God liefhebben of je naaste liefhebben. En daarom is het natuurlijk zo dat de wet inderdaad vervuld wordt in het liefhebben van onze naaste. Om de eenvoudige reden dat onze naaste niemand anders is dan God. Dat is de hoogste betekenis ervan. Als God liefhebben hetzelfde is als je naaste liefhebben, dan kan het alleen nog maar betekenen dat God onze naaste is. Niet andersom natuurlijk. Dat betekent niet dat de buurman God is. Dat maken sommigen ervan in de praktijk, maar dat is het niet. Maar God is onze naaste. Men heeft die begrippen volstrekt omgedraaid, helaas. Er was een handige schriftgeleerde die aan de Heer toen vroeg, toen hij er niet meer uitkwam, zei, nou, wie is mijn naaste dan? Weet je wat, hij vroeg aan de Heer, hoe moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Dan zegt de Heer, nou, wat staat er in de wet? En dan geeft hij zijn antwoord, ik moet God lief hebben en mijn naaste als mezelf. Nou, zegt de Heer, dat is goed, oké. En toen was het gesprek afgelopen. Dat klopt, 10. Hè? Maar toen stond de man natuurlijk toch een beetje verschut, hè? Ten opzichte van de omstanders. En toen wilde hij zich rechtvaardigen, staat er. Vroeg toen, wie is mijn naaste? Toen begon hij ineens filosofisch te worden. Hè? Wie is mijn naaste? Dat is een goede vraag. En de Heer beantwoordde dat. En het antwoord was, degene die uw barmhartigheid bewezen heeft, dat is uw naaste. En degene die mij barmhartigheid bewezen heeft, dat is inderdaad de Heer zelf. En dus is hij mijn naaste. En dus worden we verondersteld hem lief te hebben. Het is een heel eenvoudige waarheid. Ik ga er nu heel snel overheen, omdat het ons onderwerp niet speciaal is. En dan denk ik dat het langzamerhand wel uitgelekt is wie die naaste is. Hè? We doen een wat langer bijbelstudie. Maar het is natuurlijk zo dat het naast liefhebben van de naaste in principe is God liefhebben. En als u dan zegt, ja, maar het blijkt in de praktijk ook wel eens anders toegepast te worden, dat begrip naaste, zeg ik, dat is waar. Maar als je God lief hebt, dan kun je ook je naaste lief hebben in de lagere betekenis van het woord. Want die lagere toepassing is er wel in de Bijbel zelf. Maar dat is een afgeleide betekenis. Als we God namelijk lief hebben, hebben we ook zijn wereld lief. Als we God lief hebben, hebben we ook degene lief die hij lief heeft. Zie? Dat is het verhaal wat er aan vast zit. En in ieder geval is het zo, als wij onze Heer lief hebben, dan hebben wij ook diegenen lief die ook zijn eigendom zijn. Kortom, onze broeders en zusters. En die broeders en zusters zijn het eigendom des Heren, niet omdat ze zulke nette mensen zijn, of omdat ze beantwoorden aan onze normen, maar omdat ze beantwoorden aan Gods normen. En dat is, dat wil zeggen, dat omdat ze gelovig zijn. Dat is Gods norm. Ondanks dat het niet nette mensen zijn, zijn ze gelovig en worden wij verondersteld ze lief te hebben. En dat kan.
Betekent de naaste dus niet degene die op je weg geplaatst wordt?
Nee, beslist niet.
Want dat, zo word ik ook wel eens uitgelegd.
Ja, ik weet wel, dat wordt op alle manieren. Dat is geen uitleggen trouwens hoor.
Oh ja,
dat wat noemen ze inleggen, hè? Ja. Ja, nee, dat is het niet. Het lijkt uit de schrift duidelijk genoeg. Ik steek mijn nek weer uit dus. Maar het is in de schrift duidelijk genoeg dat de naaste van degene die in moordenaars handen gevallen was, was de barmhartige Samaritaan. En niet andersom. Er staat niet dat de naaste van de Samaritaan was die man die daar langs de weg lag. Dat was wel degene die op zijn weg geplaatst was. Maar het was zijn naaste, niet in tegendeel. Het was andersom. Degene die op die weg lag, die kreeg een naaste, namelijk die Samaritaan, degene die hem barmhartigheid bewees. Nou, punt 1 moet duidelijk zijn dat die barmhartige Samaritaan een beeld is van onze Heer. Van de Heer zelf, die ons gered heeft. Die ons opgeraapt heeft vanaf de weg waar we terecht waren gekomen. Een weg die trouwens totaal de verkeerde kant op liep. Naar Jericho in plaats van naar Jeruzalem, zal ik dan maar zeggen. Een weg naar beneden in plaats van naar boven. Die weg werden wij opgepakt en werden wij geplaatst op zijn beest, staat er letterlijk, op zijn dier. Dat wil zeggen, we werden op zijn rijdier, eigenlijk op zijn lichaam geplaatst. Verbonden met zijn lichaam, daar komt het op neer. En bovendien werden we gebracht naar een herberg. Dus ook binnen de gemeente waar we nu zitten. Enzovoort. En verwachten in de toekomst dat hij nog eens een keer terugkomt. En hij is onze naaste. En als wij hem lief hebben, is dat inderdaad volstrekt hetzelfde als gij zult de Heer uw God lief hebben. Want hij is onze Heer en God.
Ligt in die gedachte van naaste ook niet het losse?
Juist. Ja, dat is een goede associatie. Kijk, het woord naaste betekent natuurlijk alleen maar buurman. In het Engels vertalen ze het ook zo, hè? Neighbor. Dat is de naaste. Het betekent alleen degene die dichtbij is, eigenlijk degene die het dichtst bij is. Waaruit wel blijkt dat het gaat om een enkelvoud, namelijk om één en overtreffende trap. En als je het dus toepast op een heel volk, naaste in het algemeen, dan ben je toch het woord zelf al wat geweld aan het aandoen. Maar niettemin, zo komt het in de Bijbel voor. He? Maar naaste is degene die werkelijk het meest naast staat. En dat is heel goed wat u zegt, broeder, want de naaste is in de praktijk, althans in de schrift, de losser. Degene die ons het meest naast staat, is degene die het recht heeft. Niet de plicht, maar die het recht heeft om ons te lossen. In de Bijbel heb je dat verschijnsel van bijvoorbeeld van de bloedwreker en van de losser, wat eigenlijk volstrekt hetzelfde is, waarbij als iemand zijn bezittingen verspeeld heeft of aan lage wal geraakt, dus op andere manieren moeilijkheden zit, dan heeft het meest naaste familielid het recht om die zaken te herstellen. Dat wil zeggen, als ik failliet ga, dan zou mijn meest naaste familielid het recht hebben om mijn bezittingen terug te kopen. Niet de plicht, maar wel het recht. Dat betekent dat als, ik noem maar een voorbeeld, om bij de belasting te blijven, als de belasting bijvoorbeeld mijn huis zou opeisen en verkopen, zal ik maar zeggen, zou willen hebben, dan heeft mijn losser, mijn naaste dus letterlijk, heeft het recht om te zeggen, wat moet het kosten, of wat is de waarde, hier is de waarde en daar is het terug. En dan kan de belasting niet zeggen van dat doen we niet, of dat willen we niet, of dat zien we niet zitten. Nee, die man heeft het recht om dat te doen. Tegen de geldende dagwaarde, zal ik maar zeggen, om die bezittingen terug te kopen. En daardoor wordt zo iemand dan je naaste. Maar hier is het al in familieverband. En in feite gaat het normaal gesproken over het hoofd van de familie. Dat is de naaste. En in de praktijk is die naaste dan de bloedwreker. Dat wil zeggen, als ik de dood vind door iemand anders zijn schuld, dan is hij degene die mijn dood zal wreken. Dus de bloedwreker dan. Maar ook als ik een lager wal geraak, dan is hij degene die mij er weer bovenop kan helpen. Het is precies hetzelfde, want het werk, de bloedwreker is gewoon de losser. Het is precies hetzelfde woord ook. Dat is heel merkwaardig, want het is heel verschillend vertaald. Maar dat is het. Het is precies hetzelfde begrip. En in de Bijbel komt dat begrip natuurlijk ook voor. Maar die losser is niemand anders dan de verlosser. Waarom dan ineens ver ervoor staat, weet ik ook niet. Maar het is gewoon hetzelfde. De losser is de naaste. En onze verlosser is dus inderdaad onze naaste, ja. Dat klopt. En in de Bijbel vind je de geschiedenis van Rut bijvoorbeeld. En Naomi en Boaz was dan de losser, maar hij was niet de eerste. Weet je het nog? Er waren twee lossers. De eerste wordt geloof ik niet eens met name genoemd. Maar die wilde het ook niet doen. Je had wel het recht, maar niet de plicht. Hij wilde het ook niet doen. Hij kon het niet doen, zo was het. En daarom deed Boaz het. Die was dan de tweede in die volgorde. Maar hij was de overgebleven naaste, zal ik maar zeggen. En hij loste Rut en de familie, dus Naomi. En dat is precies een beeld van onze Heer. Het meest naaste familie van ons is namelijk Adam. Maar die kan het niet. Die kan ons niet lossen. We kunnen hem ook wat moeilijk lief hebben trouwens. Ja, om een begrijpelijke reden, ja, inderdaad. Maar daarom is het de tweede Adam, hè, die onze naast is en die dus onze Goël, onze losser is. En die doet het wel. En Boaz is dan ook een type van de Heer Jezus. En uit Boaz wordt dan ook uiteindelijk de Heer Jezus geboren. Zie, dat is een kleine illustratie, maar het is inderdaad heel goed. De naaste is de losser, per definitie, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament dus nog steeds. Dus als nou iemand vraagt, wie is mijn naaste, weet u nu wie het is? Dat is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Kortom, onze bloedwreker, onze losser, namelijk onze Heer. Hij is alleen een Samaritaan in de zin van een buitengeworpene. En nog in een andere zin, maar daar zal ik het nou maar niet over hebben. Dat is wat moeilijk te maken. Mag je even over nadenken. Maar de naaste is Christus. Vandaar dat het woord naaste in de Nieuwe Testamentische brieven gebruikt wordt niet alleen voor de Heer, maar bovendien voor allen die in Christus zijn. Onze medegelovigen dus. Er staat ook ergens, ligt niet tegen elkander, maar spreekt de waarheid tegen uw naaste. Ik weet niet, het staat niet hier, hè? Het staat in Efeze, geloof ik. En er staat erbij, want wij zijn elkanders leden. Eens even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Ik weet het niet precies, hoor.
4:25.
Welke? Efeze 4:25? Ja, die bedoel ik. Efeze 4:25. Waar staat, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid in ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Dus de naaste is niet een ongelovige. En zeker niet iemand die dronken in de goot van de weg ligt. Maar onze naasten, het zijn onze medebroeders en zusters. We zijn elkanders leden, namelijk leden van het lichaam van Christus. En daarom is het Christus zelf. Daar komt het op neer. En wat zei u, zuster? Colossense? Ja, als het in Efeze staat, moet het in Colossense staan. Maar daar staat het woord naaste niet bij. Hè? Er staat, ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Dus het woord naaste staat er niet bij, maar het gaat wel om dezelfde waarheid natuurlijk. Ligt niet tegen elkander, en er blijkt dat elkander blijkt wel degelijk te slaan, uitsluitend op gelovigen. Die uitgedaan hebben de oude mens enzovoorts. Maar goed, gaan we terug naar Romeinen 13. Waar gezegd wordt dat al deze losse artikelen van de wet samengevat worden in één hoofdsom, namelijk, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. En dan vers 10, de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dat naaste slaat dus in de eerste plaats op Christus zelf, op onze verlosser. En daarom slaat het in de tweede plaats ook op onze broeders en zusters. Het moet duidelijk zijn dat dat heel naast de familie is. We noemen elkaar niet voor niks, broeders en zusters. Dat is juist omdat we elkaar zo na staan. In Christus uiteraard. Hè? En daarom, en aangezien de wet zelf, dat immers een soort van leefregel was, zal ik dan maar zeggen, in onder het oude verbond. Aangezien die wet zelf wordt samengevat in het liefhebben van de naaste, is het dus ook zo dat het hoogste wat de mens kan bereiken, wat wij ook gelovigen kunnen bereiken, is dat we onze naaste lief hebben. Let wel, wij zijn niet onder een wet. Dat staat hier ook niet. Maar er staat wel dat als we elkander lief hebben, dat dat de vervulling van de wet is. Dat is nog veel hoger dan de wet zelf. Het is de vervulling, de voltooiing daarvan. Dan is het ideaal van de wet bereikt. En dat is het hoogste ideaal wat wij hebben. En let wel, elkaar lief hebben, ook als gelovigen elkaar lief hebben, dat kan niet wanneer we ons op elkaar richten. Dat is het misverstand. Wanneer we dat namelijk doen, wanneer we ons op elkaar zouden richten, zouden we binnen de kortste keren ruzie hebben. Ook wij zoals we hier zijn. Ik heb er geen illusies over hoor. Echt niet. Maar we hoeven geen ruzie te krijgen wanneer wij ons uitsluitend richten. Dat kunnen we zo slecht, dat weet ik wel. Maar wanneer we ons uitsluitend richten op de Heer, die onze naaste is. Want onze liefde voor elkaar, die loopt niet rechtstreeks, maar die loopt via Christus. En zodra we hem uit het oog verliezen, gaat het fout. Zie? En zolang wij hem in het oog houden, dan is de liefde die God, van de liefde Gods die ook in ons is uitgestort door de Heer Jezus Christus, dan is die liefde ook voldoende om elkaar lief te hebben. Zie? En daarom is het voor gelovigen mogelijk om in liefde met elkander om te gaan, namelijk omdat we Christus voor ogen hebben. En dat is altijd het geheim van een geestelijk leven. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En als we dan praten over onderdanig zijn en over wetten en over overheden, dan wordt uiteindelijk de oude Mosaïsche wet ten tonele gevoerd. Dan wordt er gezegd, denk erom, die overheid, of die overheidsinstelling, want dat was het, die wordt vervuld in dat wij elkaar lief hebben. En laten we de wereld laten voor wat het is. Laten we daar een onderdanig zijn. Dus dat we daar geen ruzie meer hebben. Daar niet bang voor hoeven te zijn. Geen last met ons geweten. En laten wij onze liefde beoefenen, zou ik willen zeggen, onder elkaar als gelovigen. In vrijheid. En verdraagzaamheid vanzelfsprekend. Ja, daar gaat het om. En daar hoort het leven van een christen op gericht te zijn. Niet de bestrijding van de overheid of de politiek of wat dan ook, maar het liefhebben van elkaar en zodoende de wet te vervullen. Daarover de volgende keer meer, want we zijn nog niet door het hoofdstuk. Zullen wij de Heer danken?